Mensen zijn volledig geïsoleerd, kunnen geen kant op. Ze mogen echt hun huis niet uit. We lazen zelfs dat deuren verzegeld waren. Dus je kon gewoon letterlijk je deur niet uit. Die was gewoon op slot gedaan. Dus mensen zijn enorm eenzaam geweest.
Dit is TWR Wereldreis. Een informatieve audioreis naar landen waar TWR actief is. In deze eerste serie van TWR Wereldreis nemen we u mee naar China. In 10 afleveringen vertellen we u alles over het grootste en meest invloedrijke land van Azië. Aflevering 8, virusangst.
In deze 8e aflevering van onze wereldreis naar China gaan we praten over corona, hoe de mensen in China omgaan met virusangst, alternatieve geneeswijzen en de vraag hoe gezond China eigenlijk is. Tjeerd en Joke zijn ook weer van de partij. Welkom allebei. Wij lezen vaak in de kranten over smog, over slechte voeding, matige arbeidsomstandigheden. Nou, corona natuurlijk. Is China over het algemeen een gezond land om in te leven? En ik begin bij jou, Tjeerd.
Nou ja, je kunt zeggen dat is allemaal gevolg van de snelle ontwikkeling geworden. Dus in die zin, maar inderdaad, in veel plekken zal het zeker vervuild zijn. Ook in een stad als Hongkong, moet ik zeggen.
Joke, weet jij wat de gemiddelde levensverwachting van een Chinees is?
Ja. Dat valt eigenlijk best wel mee. Dat is 77,72 jaar, om heel precies te zijn.
En wat is dat bij ons ook weer in de 80?
82,16.
Dus en ik moet daarbij zeggen dat in Hongkong 83 is.
Ja, dat klopt.
Dus dat is ook een onderscheid.
Die staat
hoger dan Nederland.
Dus mensen in Hongkong worden gemiddeld 5 jaar ouder dan een paar kilometer verderop op het vasteland.
Ja. Dat is ook een ontwikkeling geweest. Hè. Ik begrijp dat het is een algemene basisverzekering, ziektekostenverzekering. Mm-hmm. Dat is ook iets van de laatste 10 jaar nog maar. Dat het zo algemeen is. Bijna iedereen heeft zo'n verzekering. Goed, dat is dan een hele basale verzekering. Maar het is wel belangrijk voor mensen. Een gezond lichaam is ook in China belangrijk voor een gezonde geest.
Ja, je ziet sowieso een groot verschil tussen stad en platteland. In de stad heb je moderne ziekenhuizen, goed ontwikkelde ziekenhuizen. En op het platteland is dat een stuk minder. Heb je kliniekjes waar je voor de basiszorg terecht kunt. Op het moment dat je dan wat hebt, moet je naar de stad, moet je ver reizen. Dus dat is wel een kloof. En daarnaast is de kloof tussen arm en rijk. Dus wat kun je betalen, wat kun je niet betalen? Waarbij de rijken natuurlijk veel meer mogelijkheden hebben. En de armen niet.
Dus als je rijk bent, dan is zorg goed toegankelijk. En als je arm bent, heb je een probleem als je iets krijgt.
Ja, zo zou je het eigenlijk wel heel zwart-wit kunnen stellen. Ja.
Ja, daarbij heb je, dat is ook wel een punt, heb je lange wachtlijsten. Moet je er echt voor in de rij staan? En maken ook artsen heel lange dagen. Dus het is gewoon heel druk. Het is allemaal in die zin in ontwikkeling ook nog wel.
We gaan het straks hebben over alternatieve geneeswijzen. Maar ik werd meteen gecorrigeerd door jullie. Je mag het eigenlijk geen alternatieve geneeswijze noemen. Waarom eigenlijk niet, Tjeerd?
Omdat het officieel traditionele Chinese geneeskunde heet. Ja. Afgekort TCG dan. En omdat dat inderdaad deel is van de gezondheidszorg. Dus in die zin is het niet helemaal alternatief. Het staat natuurlijk, het is het verschil met de zogenaamde westerse geneeskunde of de moderne geneeskunde. Maar de meeste ziekenhuizen bieden beide vormen van geneeskunde aan. Dus in die zin kun je het ook kiezen. Het is onderdeel van de gezondheidszorg.
Ja, ja, en wat ook wel interessant is, vind ik zelf, is dat die traditionele geneeswijze ook heel erg is gericht op preventie. En dat tekent denk ik ook wel heel erg de gezondheidszorg in China. Dat ze proberen dingen te voorkomen. Dus bij de kleinste kwaaltjes, slapeloosheid, dunner worden van je haar, meteen aanpakken, want anders leidt het tot iets ergers. En in dat licht bezien is het ook wel interessant om te kijken hoe ze dan die hele corona-uitbraak hebben aangepakt en nog steeds aanpakken.
Ja, want je noemt het al even, hè, corona. China had de afgelopen jaren heel veel negatieve pers vanwege de oorsprong van het coronavirus. Is die kritiek terecht, Tjeerd?
Nou ja, er is wel aangetoond dat het heel waarschijnlijk is dat het virus is opgelopen in die markt in Wuhan, in China dus. Het werd meteen wel geframed als een Chinees probleem.
Maar we hebben natuurlijk SARS gehad in de jaren 90, was het geloof ik?
Ja, begin 2003.
MERS, ja. Nu corona, ja. Allemaal ontstaan in China. Ja. Is dat toeval of is dat gewoon domme pech voor China?
Het had ook ergens anders kunnen ontstaan. Hè? Zoals HIV-AIDS in Afrika ontstaan is, bij wijze van spreken. Het zijn nog altijd inderdaad theorieën. Mm-hmm. die misschien iets te maken hebben met de relatie tussen dichte bevolktheid, dichte bevolking in steden en inderdaad het voorbeeld van die markten waar levende dieren verkocht worden, verhandeld worden.
Je hebt in Hongkong gewoond. Heb je zelf ook wel eens op zo'n markt rondgelopen? Of was
ja, dat is een belangrijk deel van het, van het leven in China en ook in Hongkong. De zogenaamde, daar heet dan de wet market. Oftewel een markt waar levende dieren, levende vissen, levende kippen en andere dieren gehouden en dus ook verhandeld worden.
Wat is het vreemdste wat je daar kon kopen?
Nou, je kon van alles en nog wat kopen. Ik heb inderdaad geen vleermuizen gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar de meest bijzondere vissen in allerlei soorten en maten. In allerlei baksoorten, bakken ook. Maar met name dan ook kippen en eenden. Slangen. Hè, dat is in Hongkong kun je slangensoep eten. Dus je kunt ook slangen kopen. Insecten. Op veel plekken in China ook, maar ook in Hongkong kun je insecten kopen op de markt. Dus wat dat betreft, en er is een uitdrukking dat in China alles wat vier poten heeft, behalve een tafel gegeten wordt.
Behalve een tafel, ja. Dat is lastig. Nou, maar was het vreemdste wat jij ooit gegeten hebt, Tjeerd?
Nou, ik heb wel eens van die slangensoep geproefd. Ja, dat was toch wel wat vreemd, moet ik eerlijk zeggen.
En hoe smaakt dat?
Ja, dat was natuurlijk gekruid en wel. Dus het smaakte naar kruiden.
Joke, wat is het vreemdste wat jij ooit op je bord hebt voorgeschoteld hebt gekregen?
slangenvlees schijnt naar kip te smaken.
Ja, naar leguaan.
Dat heb ik niet geprobeerd. Ik heb wel krokodillenvlees geprobeerd en dat is ook een beetje kipachtig.
Oké. Okay. Ik denk dat het tijd is voor een leuke wetenswaardigheid over China.
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist dat?
Dat wist je niet.
Wist je dat?
Wist je dat de Chinezen volop sigaretten roken? Het gevolg is echter dat jaarlijks 1 miljoen Chinezen sterven aan de gevolgen van roken.
Vroeger kende je in Nederland het gezegde, het is geen man die niet roken kan. Met andere woorden, het was stoer om te roken. Lopen ze in China een beetje achter met dat beeld van roken? Is roken nog steeds heel stoer in China, Joke? Weet jij dat?
Ik denk als je het vergelijkt met Nederland, dan valt het mij op dat ze vanaf 2017 een officieel verbod hebben om te roken in cafés. En dat hebben wij hier in Nederland ook. Ja. En dat is in andere landen helemaal niet heel vanzelfsprekend. Daar kom je echt heel veel rokers tegen. Dus ik denk in die zin niet dat ze heel, heel erg achterlopen.
Nee, maar er wordt wel veel meer gerookt inderdaad.
Er wordt heel veel gerookt, ja.
Ja. Als er jaarlijks miljoenen mensen sterven door de gevolgen van roken. Dan is
ik las dat in China ongeveer een derde van de volwassenen rookt. In Nederland is dat ongeveer een kwart tegenwoordig, iets minder misschien. Maar dat is wel een verschil, ja.
Ja. We gaan het nog even hebben over corona, want dat is natuurlijk een mega onderwerp de afgelopen jaren geweest. Het speelt een grote rol in de samenleving. Welke impact hebben de wisselende coronamaatregelen op het, het TWR-team in China, Joke?
Best wel veel, want als er lockdowns worden ingesteld, kun je niet reizen. Is het lastiger om op te nemen, want je hebt opnamestudio's niet overal zitten. Dus mensen moeten daar naartoe kunnen reizen. Nou, in geval van een lockdown kan dat niet. Dus kun je op dat moment ook geen opnames doen. Dus dat maakt het best wel lastig. En verder zie je ook wel dat de overheid het heeft aangegrepen om toegenomen vervolging. Je ziet dat de vervolging toeneemt en dat de controle toeneemt.
Maar die link met corona snap ik niet helemaal. Hoe bedoel je?
Mensen die bij elkaar willen komen in zondagse diensten,
op die manier,
die worden gewoon extra gecontroleerd. En zeker in tijden van lockdown. Dus er is linksom of rechtsom gewoon veel meer controle.
Ja, sowieso natuurlijk vanwege die lockdowns.
Ja.
En dat gaat inderdaad om zeer bijzondere maatregelen als je het vergelijkt met het aantal besmettingen. Mm-hmm. Het aantal besmettingen ligt ongeveer zoals in Nederland. Op 1000 misschien.
Heeft de Chinese overheid misschien ook corona aangegrepen om de teugels nog verder aan te trekken? En ja, dat het eigenlijk misschien ook wel een beetje goed uitkwam? In die
het is een beetje dubbel dan ook weer. Hè? Want het roept ook veel weerstand op onder de gewone mensen, om het zo te zeggen. Ja. Dus in die zin hebben ze wel risico genomen ook. Het is nogal wat je dan doet, want het is echt een lockdown. Waarbij je niks mag. En je hebt zelfs verhalen over mensen die in de hongerproblemen komen. Dus het gaat heel ver. En voor een relatief laag aantal. Dus dat is wat je eerder zei. Van het is een soort voorkomen. Maar misschien inderdaad is het ook een manier van verder controle. Ja.
Als je het hebt over bereik, hè, TWR-programma's en het bereik. Is dat bereik ook gegroeid sinds corona? Want je hebt volgens mij in een van de eerdere afleveringen heb je daar ook al iets over verteld. Dat je meer respons kreeg door corona ook.
Ja.
Hoe zit dat?
Ja, bereik is een beetje lastig te meten. Omdat je niet kunt zien hoeveel mensen er luisteren via radio. Dat kan via internet wel. Maar ja, internet is natuurlijk een ander probleem in China. Maar het aantal reacties neemt wel toe. En ook doordat we speciale programma's hebben uitgezonden. In verband met corona. In het begin, het was dan onder de noemer van wanhoop naar hoop. En in het begin ook echt praktische informatie over het virus. Ja, hoe dat is ontstaan. Hoe gevaarlijk het is. Welke maatregelen je kunt nemen. Dus daar werd dan heel erg ook op gefocust. En daarnaast ook een stukje bemoediging. En dat je ook daarin kunt vertrouwen op God. Want hij is erbij en hij helpt je er doorheen.
En daar kreeg je ook veel respons op, dat aanslaat in zo'n situatie.
Ja, zeker. Want in zo'n lockdown, mensen zijn volledig geïsoleerd. Kunnen geen kant op. Ze mogen echt hun huis niet uit. We lazen zelfs dat deuren verzegeld waren. Dus je kon gewoon letterlijk je deur niet uit. Die was gewoon op slot gedaan.
Zelfs het voorbeeld van een aardbeving in Chengdu. Dat gebeurde tijdens de lockdown van die stad. Werden mensen ook niet zomaar met mensen niet meer ruimte gegeven. Nee. Terwijl mensen natuurlijk wel misschien in paniek waren geraakt al.
Klinkt best bizar. Ja. Deuren verzegeld worden.
Ja. Is het ook, ja. Dus mensen zijn enorm eenzaam geweest. En juist in die eenzaamheid is zo'n programma dat genoemd wordt van wanhoop naar hoop. Alleen de titel al, dat maakt je al nieuwsgierig. Maar zo'n programma is gewoon van levensbelang voor zulke mensen. Want daar vinden ze hoop in. En dan houdt het ze nog een beetje overeind.
Maar wordt het allemaal op deze schaal, wordt het gepikt? Ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment de emmer ook vol is.
Zin neemt de regering wel risico's, natuurlijk. Dus ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe lang het al duurt. Omdat het aantal besmettingen toch niet echt zo groot is op dit moment. Maar men is heel erg geneigd om ook bij heel lage aantal besmettingen in te grijpen. Ja.
Ja, want een van de thema's van deze uitzending is virusangst. Hè? Als je hebt over virusangst, dan is dat in China aan de orde van de dag.
Ja. En dat is natuurlijk ook omdat men bang is dat met zo'n grote bevolking het inderdaad zeer snel zal vermenigvuldigen. Men, dat men dus inderdaad in de praktijk, dat zou dan het bewijs voor de overheid ook zijn, dat men succesvol is in het beteugelen. Ja. Ja. Maar uit die angst, ja, heel duidelijk.
We hoorden net een stukje over dat roken. Hè? Je hebt in Hongkong gewoond. Werd er in Hongkong ook veel gepaft trouwens?
Nou, voor mijn idee was het niet zo aan de orde. Niet meer dan in Nederland, voor mijn idee in ieder geval. Nee. Ik had niet de indruk dat het nou algemeen, met name ook niet op straat, zomaar.
Nee. Ik kondigde net even aan, hè. We gaan het hebben over de alternatieve geneeswijze of de traditionele geneeswijze. Je hebt dus in Hongkong gewoond. Hoe groot is dat circuit van traditionele geneeswijze in Hongkong?
Algemeen. De ziekenhuizen, tot en met het Baptist Hospital, biedt het aan. Overal heb je van die privéconsulten. Waar ook altijd een balie is voor traditionele Chinese geneeskunde. Dus ik denk dat het ook in Hongkong echt een deel van het alledaagse leven is.
En hoe moet ik dat zien, die traditionele geneeswijze? Wat is dat precies?
Nou ja, een voorbeeld kan ik uit mijn eigen ervaring vertellen, is acupunctuur. Ik ben een keer van een helling gevallen, gerold. En dat was ook wel bijzonder, want ik werd meteen, er werd een ambulance gebeld door iemand die het had gezien. Die kwamen ook. Ik werd meteen naar een ziekenhuis gebracht. Meteen een foto gemaakt. Al die dingen meer. En uiteindelijk was er niks aan de hand. Niks echt aan de hand. Maar ik bleef last houden van mijn heup. Waarop ik gevallen was. En uiteindelijk werd geadviseerd om naar een acupuncturist te gaan. Dat heb ik ook gedaan. Daar ben ik een keer of wat geweest. En wat mij betreft heeft het wel geholpen. Het was wel een bijzondere ervaring. Want dat is inderdaad echt zo'n plek met al die laadjes van kruiden en dingen. Maar in dit geval ging het dus om de naalden. En dat onderga je dan. Dat was wel bijzonder om mee te maken. En het is inderdaad het verhaal van de moderne geneeskunde richt zich op een lichaamsdeel. En daar gaat het om. Terwijl de Chinese geneeskunde gaat uit van het lichaam. Dat alles met alles te maken heeft.
Een holistische benadering.
Dus, en dat zie je ook op allemaal kaarten ook van het lichaam. Met al die banen, de meridianen en noem maar op. En van daaruit probeert men te genezen.
Ik moet denken aan zo'n apotheek met allemaal laadjes. Ja. Een kast met laadjes, maar met neushoorn.
Zoiets is het ook.
Ja?
Ja. Nou, het zijn kruiden, het zijn poeders bedoel ik. Het zijn drankjes ook, zalfjes. Het is een manier om het evenwicht terug te brengen van het lichaam, in het lichaam. Dus als je ergens pijn hebt, dan moet je daar tegenover het andere, het goede benadrukken op een of andere manier. De balans terugvinden. Het is het principe van yin-yang ook. Dat is een heel belangrijk Chinees principe.
Dus een heel spiritueel aspect zit eraan.
Ja, nee, het komt toch helemaal uit het Taoïsme. Dus uit die opvatting dat het harmonieuze lichaam. Want dat is dan de focus is op het lichaam. Op de relatie met de natuur, maar ook op het lichaam zelf. En de balans die je daarin moet trachten te vinden. Tussen warm en koud, tussen het bovendeel van het lichaam en het onderdeel van het lichaam. Dat zijn allemaal dingen waar hele spirituele, hoe zeg je dat, leer om ontstaan is. En het lichaam dat in beweging moet blijven, is ook een belangrijk aspect. En je ziet in China dus niet voor niks al die mensen die oefeningen doen. Ook in de openbare ruimte. Dat heeft alles te maken met het belang dat mensen hechten aan het lichaam. En de lichaamsbeweging ook.
Wij zouden dit soort praktijken in Nederland toch vaak afdoen, denk ik, als kwakzalverij. Mm-hmm. Maar in China is het dus aan de orde van de dag.
Ja, en het is geaccepteerd als een onderdeel van de zorg.
Maar ik denk dat je ook niet moet vergeten, met kwakzalverij gaat het om vage zalfjes, ja, waarvan niet bewezen is dat het werkt. En dit gaat om traditionele geneeswijzen, waar al heel lang ervaring mee is. Dus dat werkt gewoon. En wetenschappelijk is ook bewezen dat sommige dingen echt ook werken, dat ze daar gelijk in hebben.
Dus wat dat betreft loopt China voor op ons, wil je zeggen?
Nou, ik denk dat het vooral de andere, ja, het is vooral ook de andere benadering. Ja. Dat wij zien een probleem, we pakken het probleem aan en verder kijken we niet. En in China kijken ze veel verder, omdat wat Tjerd net zei, het hele lichaam erbij betrokken wordt. Dus die vermoeidheid, die haaruitval, dat kan een signaal zijn van iets meer.
Ja.
Dus dan wordt dat aangepakt. En verder gekeken. Ja. Ja, ik denk dat je het ook niet te zweverig af moet doen. Er zijn echt wel degelijk dingen bij die wetenschappelijk ook echt al bewezen zijn dat ze werken. Dus het is niet alleen maar zweverig en geestelijk. Er zitten ook echt al dingen bij die gewoon goed werken.
Het is weer tijd voor een leuke wetenswaardigheid over China.
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist je dat?
Wist je dat in de hoofdstad Beijing auto's niet op alle dagen mogen rijden? Eindigt bijvoorbeeld je nummerbord op een 1, dan mag je niet op maandag rijden. Eindigt je nummer op een 2, dan mag je op dinsdag de weg niet op. Enzovoort. Dat heeft natuurlijk te maken met de drukte op de weg en milieuverontreiniging door smog.
Nou, dat klinkt als een hele goede aanpak. Dat zouden ze in Nederland ook moeten doen, denk ik.
Ik ken meer steden. We hebben ooit in Santiago in Chili gewoond. En dan had je dat inmiddels al 30 jaar geleden. Maar dan had je dat dus ook. Met name in de winter was het zo vervuild. Dat je alleen maar op dat oneven en even dagen, oneven nummers en even nummers van dat soort maatregelen. Dat maar inderdaad dat altijd een vijfde deel van het autopark niet mocht rijden op een dag. Dus dat wist je ook precies. Dat vrouwen die zwanger waren, werd afgeraden om naar buiten te komen.
Vanwege de luchtvervuiling?
Vanwege de luchtvervuiling, ja. Maar dat is in Beijing heb je dus, met name in de winter, heb je, als de zon niet schijnt ook, en er is geen wind, dan heb je inderdaad vandaag waarop het tamelijk ernstig is, ja.
Ja. Nou, we hebben natuurlijk ook in Nederland een paar ontzettend heftige coronajaren achter de rug. We hebben het net al even over gehad hoe de impact daarvan in China is. Joke, kun jij eens iets vertellen over het programma dat TWR ontwikkeld heeft, specifiek als het gaat om corona voor China?
Ja, nou ja, in China brak corona iets eerder uit dan in Nederland. Dus in december waren de eerste gevallen al bekend en toen gingen de alarmbellen al af, ook bij het team. En toen in januari duidelijk werd dat het echt een ernstige uitbraak was, zijn ze meteen in actie gekomen en is er een programma ontwikkeld, dat wat ik noemde van wanhoop naar hoop, waarbij ze enerzijds gewoon heel praktische informatie bieden, vooral in het begin, en daarnaast ook een bemoediging hoe je door deze crisis heen kunt komen.
Kun je wat voorbeelden geven?
Nou ja, in het begin met de praktische handreikingen ging het over je handen wassen. Dat het heel belangrijk is, hoesten in je elleboog. En waarom dat ook belangrijk is. Dus dat werd ook uitgelegd. En qua bemoediging, ja, altijd een bijbelwoord en een gebed waarmee afgesloten wordt. Zodat luisteraars zich daaraan kunnen optrekken. Ja, inmiddels heet het programma niet meer Van Wanhoop naar Hoop. Omdat we niet meer zo heel erg diep in die wanhoop zitten. Dus we hebben nu het leven dat opstaat uit de pandemie. Zo heet het nu letterlijk vertaald. Want je moet doorgaan. Dus dat is eigenlijk waar het programma nu opgericht is. En dit is denk ik wel de laatste cyclus die nu gemaakt wordt. En dan gaan we weer over naar de orde van de dag. Maar we hopen wel dat hiermee mensen getriggerd zijn en ook naar de andere programma's gaan luisteren.
En heel concreet, hoe lang duurt zo'n programma ongeveer? En wanneer wordt het uitgezonden in China?
Het eerste programma is vrij vaak uitgezonden. Vooral in het begin al. Dus ik denk dat in maart de eerste uitzendingen al online gingen. Nou, dat is razendsnel. Want normaal gesproken gaat er best wel wat tijd overheen voordat een script is geschreven, voordat het is opgenomen en voordat het allemaal klaar staat om online te gaan of on-air te gaan, in dit geval. Dus ja, dat gaat best wel heel snel. En het is een programma van ongeveer een kwartiertje. Dus kort, krachtig. En daar hebben ze een cyclus van gemaakt van 12 weken. En die hebben ze nog een keer herhaald. En er is een vervolg opgekomen en nog een vervolg. En dan nu het nieuwe vervolg, zeg maar. Dus ze hebben vanaf het begin hebben ze eigenlijk de tijd wel kunnen vullen. Deels met herhalingen, deels met nieuwe programma's.
Ja. Je hebt al eerder verteld, hè, die worden vanuit de Stille Oceaan worden die uitgezonden. Ja. Hoe werkt het dan? Wordt dat dan non-stop uitgezonden? Of is er echt een bepaald tijdslot waarop mensen moeten intunen? Hoe werkt dat?
Ja, er zijn bepaalde tijden, want de zender wordt ook voor andere landen gebruikt. Dus we kunnen niet non-stop uitzenden. Dus er zijn bepaalde tijden die we daarvoor gebruiken. En het blijkt dat voor sommige programma's het goed werkt om in de avond uit te zenden. Dan zijn mensen thuis, kunnen ze op hun gemak luisteren. Of zelfs aan het eind van de avond. Sommige programma's juist heel vroeg op de ochtend. Omdat daar dan beter naar geluisterd wordt. Dus we kijken een beetje naar de aard van het programma wanneer we het uitzenden.
Heb je dan een idee hoeveel mensen er luisteren? Want je hebt natuurlijk een potentieel bereik van 1,4 miljard als je het voor China maakt.
Ja, dat klopt. Ja, in theorie kunnen al deze mensen luisteren. Maar het is wel zo dat ieder zijn eigen taal spreekt. Dus we hebben het in eerste instantie in het Mandarijn vertaald. Waardoor we al een heel groot deel konden bereiken. En daarna is het ook in het Hakka en Kantonees verschenen. Dus ja, op die manier probeer je heel veel mensen te bereiken. Dus we hebben een potentieel bereik van miljoenen, inderdaad miljard mensen. Maar of ze allemaal luisteren, geen idee.
Kan de Nederlands NPO nog een puntje aan zuigen, volgens mij.
Ja.
Tjeerd, heeft China het virus inmiddels onder controle?
Nou ja, voor zover dat via lockdowns kan. Dus in die zin denk ik dat het inderdaad, dat men het onder controle wil houden ook. Maar verdwenen is het natuurlijk nog niet. In Hongkong is het aantal besmettingen hoger dan in China, bijzonder genoeg. En met name, ja, dat is een andere kant nog van het verhaal. Men heeft niet zoveel vertrouwen in de Chinese vaccins. Dus dat blijft ook een discussie, wel een beetje van, zijn die maatregelen, die vaccinaties voldoende? Dat is ook een reden misschien van die grote lockdowns. Dus voorlopig is het nog niet helemaal klaar. Ik denk wel dat men het afschaalt. Maar het is de winter of de herfst komt eraan natuurlijk, ook in China.
Je noemt die Chinese vaccins, volgens mij zijn die ook wetenschappelijk
Sinovac, ja.
Ja, minder effectief
gebleken.
Ja,
dat is wel gezegd, ja zeker, ja.
Dus dat betekent dat het minder goed werkt en waarschijnlijk ook minder lang werkt. Dus dat je waarschijnlijk een veel langer vaccinatieprogramma nodig hebt.
Ja, ik weet ook niet hoe het nu met de varianten gaat. Maar men is nog steeds bang. Natuurlijk, die lockdown heeft alles te maken met dat soort angst. Ja.
Hoe kijk jij wat dat betreft naar de komende jaren in China?
Nou ja, in China heeft dat ook natuurlijk een langere termijn effect. Dat, het voorbeeld van Shanghai, de grootste containerhaven ter wereld, met alle effecten, alle gevolgen van dien voor containertransport. Dus de economie, ik bedoel maar te zeggen, de economische effecten zijn natuurlijk ook in China. Hey, je hoort ook verhalen van mensen die hun werk verloren zijn of die gewoon hun bedrijf had stilgelegen. Dus mensen hebben natuurlijk op allerlei manieren, net als hier, de gevolgen meegemaakt van corona. Dus economisch gesproken is het in China natuurlijk ook moeilijker geworden allemaal. En dat zal voorlopig nog niet zomaar opgelost zijn. Dus ik neem aan dat men is sterk genoeg om door te gaan. Maar voorlopig is het nog niet klaar. En ook nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren.
Sterker nog, Joke, de winter komt er weer aan.
Ja.
Dus dat betekent dat we weer waarschijnlijk een opleving gaan zien.
Ja. Ik merk wel dat de bevolking steeds meer weerstand gaat bieden. Dus ze kunnen denk ik niet meer zo massaal in lockdown gaan als dat ze eerder deden. In september is er zo'n bus verongelukt met mensen die in quarantaine moesten. Dat heeft best al heel veel protestreacties opgeroepen. Dus mensen pikken het niet meer langer. En dat vind ik wel een interessante ontwikkeling. Dus ik ben wel heel erg benieuwd van wat ze dan gaan doen. Maar ja, dat preventieve handelen, dat zit zo geworteld in een hele aanpak. Ik weet niet of je dat zo makkelijk eruit krijgt. Aan de andere kant heeft het natuurlijk ook gevolgen voor de economie.
Ja.
Want China wil een grote speler worden op de wereldmarkt. Is al een grote speler. Op het moment dat grote steden zoals Shanghai in lockdown gaan, dan heeft het voor de hele wereldeconomie gevolgen. Dus daar zullen ze vast over na willen denken.
Ja, het is natuurlijk heel mooi dat jij heel snel geschakeld hebt toen die coronapandemie uitbrak. Dat je met een speciaal programma voor China bent gekomen. Ik vroeg me alleen af, doet TWR dat soort dingen vaker? Ik denk nu bijvoorbeeld aan Rusland en Oekraïne, die oorlog die daar plaatsvindt.
Ja, dat willen we zeker doen. Vooral ook omdat het heel makkelijk is via radio. Juist in noodsituaties willen mensen graag luisteren naar radio om informatie te krijgen. Nou, een voorbeeld is de overstromingen in Pakistan. Daar wordt ook een speciaal programma nu voor gemaakt. En het is zelfs zo dat in Azië, omdat daar zo vaak rampen gebeuren, denk aan aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, dat ze een soort van basisprogramma willen gaan ontwikkelen die toegepast kan worden op de situatie in dat gebied of dat land waar je wilt gaan uitzenden. Dus dan hebben ze al iets op de plank liggen, hoeven ze niet steeds opnieuw iets te ontwikkelen. Want zo'n virusuitbraak zou maar zo nog een keer kunnen gebeuren.
Laten we hopen dat het niet gaat gebeuren. Cheers, tot slot. Heeft corona wat dat betreft een flinke deuk geslagen in het imago van China?
Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, helaas. Maar goed, het is een deuk die we allemaal, waar we allemaal last van hebben eigenlijk.
Ja. Maar ook in het imago, in de zin van hoe ze ermee om zijn gegaan. Hoe ze het in eerste instantie onder de pet hebben proberen te schuiven. De WHO toch enigszins tegengewerkt hebben, et cetera, et cetera.
Ja, dat is het politieke deel van het verhaal natuurlijk. Dat inderdaad ook nog doorgaat. Hè, die discussie blijft ook een beetje hangen van wie was nou de schuld. En is China schuldig geweest? En die lockdowns, wat is daar het effect van? Dus dat blijft nog wel. Dat is ook weer voor de toekomst. En toekomstige virussen zal dat zeker weer terugkomen.
Ja. We gaan afronden. Als het goed is, heb jij weer een mooi lied meegenomen voor ons.
Ja, ik dacht aan Psalm 42, naar aanleiding van ons gesprek over gezondheid. Als een hert dat naar water verlangt in het Chinees.
Mooi, dankjewel. Ja. En ik zou zeggen heel graag tot de volgende aflevering.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer weten over China en het werk dat TWR in China doet? Ga dan naar www.twr.nl.